Goedemiddag en welkom bij de boeddhistische omroep met reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks het eerste deel van ons hoorspel De Gezichten van de Boeddha. Een reportage over boeddhistische boeken in gevangenisbibliotheken. En deel 3 van onze serie Haan, Slang en Varken. Deze keer over gokverslaving. Maar eerst, wat doen toch al die boeddha-beelden in de Nederlandse coffeeshops? Agnes Sommer ging naar de Dampkring en sprak daar met kunstenaar Martijn Potgieser, die verantwoordelijk is voor de aankleding van deze Amsterdamse coffeeshop.
De Dampkring, zo heet de koffieshop. Er komen al wat rugzakkers uit. En daar staat hier iemand te schilderen.
Ja, doe het mee.
Ja, ik geloof het ook. Dit is de kunstenaar.
Hallo.
Martijn Potgieser.
Ja.
Die staat hier de boel een beetje op te schilderen. Het ziet er een beetje uit als een ouderwetse kermistent. Met gouden ornamenten geschilderd op hout. Pilaren. Met gouden randjes eromheen en mooie kleurige bollen allemaal. En daar bent u verantwoordelijk voor?
Ja, ja.
En u bent ook verantwoordelijk voor het interieur?
Ja, ik heb zowel het interieur als de buitenkant gedaan.
Ik zie trouwens nog iets moois achter glas, een glasruitje. Wat zijn het? Hindoe-goden?
Ja, dat zijn Ganesha's.
Ja, ja. Olifanten.
Ja. Ja.
We zijn hier niet kieskeurig. Boeddha's, Ganesha.
Ik geloof dat de Ganesha is een van de weinige Hindoestaanse goden die geaccepteerd zijn in het boeddhisme. Waar het boeddhisme ook iets mee doet.
Oh, dat is nieuw voor mij. Maar wat doen ze daarmee dan?
Ja, of ben ik aan de war met een andere? Maar goed,
nou ja, goed, laten we naar binnen gaan. Nee, het is gewoon mooi.
Ja, en ze waren voorhanden.
Binnen is het heel gezellig, een beetje donker. Hoe noem je dit, deze stijl?
Ja, dat is mijn stijl. Het is een beetje organisch, fantasy. Maar ook neigend naar ornamentiek. Organische vormen vloeien uit in krullen.
En daar zit op de bar pontificaal een Boeddha.
Ja.
Zo'n halve meter hoog. Kom, laten we hem even van dichtbij bekijken. Wat voor boeddha is dit?
Geen idee. Je bedoelt welk land?
Ja?
Ja, het is een Thaise boeddha.
Een Thaise boeddha en die zit met één hand voor de borst en één hand liggend in de schoot. Hij is een beetje roodbruin gekleurd met allemaal een gouden ja. Schaamlap.
Het is een houten boeddha, afgezet met bladgoud.
En veel groene steentjes, glimsteentjes.
Ja, glimsteentjes, ja. We hebben hier een filmopname gehad van Ocean's 12. Met Brad Pitt en George Clooney en zo. En toen heeft de setdresser onder andere deze Boeddha zelf neergezet. En hij heeft zijn eigen plek gekregen. En hij zit daar goed.
Hij zit daar goed.
Hou de wacht.
Is die sfeer bepalend hier?
Misschien voor dit hoekje.
Ja.
Maar er zijn meer Boeddha's. We hebben daar nog bij de pilaren nog een Boeddhaatje. Daar is zelfs om een Boeddha heen gebouwd.
We gaan even nu een tocht door een koffieshop maken. Oh, hier, het is om een Boeddha heen.
Weet je, vanuit zijn zetel komen alle vormen. En hier vandaan.
Dat is weer zo'n klein Boeddhaatje. Dat staat tegen de muur aan. Op een soort sokkel. Ja. Waaruit weer een golf ontspruit, zal ik maar zeggen. Ja, een soort fontein, hè?
Ja.
En daarbovenop zit dan Boeddha op zijn zetel. Met weer zo'n vaccinelichtje ervoor in een hand. Een soort van hand. En de achtergrond is een soort vage schilderij. Ja, een soort van krans eromheen.
Het universum, zeg maar.
Het universum.
Dat is waar je met zijn hoofd zit.
Ja. Ik zal nog even verder gaan met de beschrijving hier. De muren oranje en ook veel organische vormen.
Ja.
En daar nog meer Ganesh. En in het midden staat een grote pilaar. Een soort van boom, hè? Moet je voorstellen.
Ja, het is eigenlijk een steunbalk van de verdieping hierboven.
Nou, daar is dan,
en die is dan, daar is iets van gemaakt.
Leuk vermomd.
Ja. Ja.
En daar zie ik een heel klein boeddhaatje. Zit hij daar?
Die zit daar, ja. Ja.
Het is even goed, ook al is het op een donderdagmorgen om 11:30 nog best gevuld hier.
Ja, het is... Ja, het is nu nog rustig hoor, om eerlijk te zijn. Als je hier 's middags komt, dan is het hier 10 keer zo druk, zo'n beetje.
Hallo.
Hoi.
Heeft u die boeddha's hier wel eens gezien?
Ik heb de boeddha's hier wel eens gezien.
En doet u dat wat?
Nee, weinig.
Dat had je een hele andere mening.
Het doet hem niks. Doet het u wat, die boeddha's?
Of het, ja, het doet mij zeker, want anders zou ik ze niet gebruiken. Ja.
En wat precies?
Ik ben niet een groot kenner, maar ik ken het boeddhisme een beetje. En als ik er iets over lees, dan merk ik dat ik eigenlijk boeddhistisch ben ingesteld.
En wat is dat precies?
Ja, het gaat om dat alles wat je voelt, alles wat je vindt, dat is van jou. Dat is van jezelf. En dan kun je in de buitenwereld gaan zoeken naar de schuldvraag en het komt door dit en dat. Maar de kern is eigenlijk dat het van jou is. En het is aan jou om er iets mee te doen. Daar staat een boeddha voor mij.
Ja. U leest er veel over?
Nee. Ik
praktiseert, u mediteert?
Ja, af en toe. Af en toe. Maar ja, ik ben kunstenaar, dus als ik schilder of andere dingen doe, dan ben ik zo geconcentreerd daarmee bezig. Dan ben ik in feite ook meditatief bezig.
Ja. Gaan we even naar de droge bar. Ik bedoel de rookbar. Hier is de rookbar, achterin de tent. Goeiedag, meneer.
Dag.
Heeft u de boeddha's gezien hier?
Ja.
Hoe vindt u ze?
Ik vind ze wel mooi.
Ja. Zegt het u wat, boeddha's? De beelden?
Zegt het maar wat. Nou, niet echt. Ik ben er niet echt mee bezig. Het is niet mijn, ik ben niet zo met geloven en dat soort toestanden bezig. Dus.
Niet met rook?
Dat maak jij ervan. Daar heb ik verder geen commentaar op.
Nou ja, hier ligt dus een uitgebreide menulijst, geloof ik.
Ja.
Eens kijken wat we hier allemaal kunnen krijgen voor interessant. Wat heeft u net gekocht?
Ik heb net Super Zilverhuis gekocht en White Widow. Bietjes.
Ja.
En,
twee pakjes. De White Widow is 3,5 per 4 gram.
Ik haal een stukje stuf.
Een stukje stuf moet er nog komen.
Heel mooi schoon, 100%. Schone hash, er zit totaal geen toevoegingen. Deze is 9 per gram.
Okay.
Dat is een hele mooie uit het rechtgebied van Marokko.
Het gaat allemaal in rook op, meneer.
Ja, gelukkig wel.
Het menu. Ik zie hier allemaal onbekende namen. Je hebt hier ook AK-47 voor 8 euro per gram, geloof ik. Er komt net een meneer binnen en die gaat uitgebreid het menu bestuderen.
Een gram als superheer, alsjeblieft.
Wat wou u nou precies?
Sorry?
Wat wou u precies?
Ik kan niet spreken de Nederlands.
Oh. What did you order?
Super silverhead.
Sounds heavy.
Yeah, sounds good.
Daar wordt achter de bar een mixje gemaakt. Oh nee, er wordt gewogen. Ja. Hop, daar gaat het.
Hij moet ze zelf draaien.
Per computer allemaal?
Ja.
Per computer gewogen.
Alsjeblieft.
Dank je wel, man.
Oké, dank je wel. Je hebt vroeg?
Ja, zeker.
Handje vol vloedjes mee en hup, daar gaat meneer weer.
Zo werkt dat.
Ja. Hoe gaat het hierachter precies? Want ik zie zo'n soort drogisterijtje.
Het is een klein supermarktje, zeg maar. Het wordt gewoon gescand en daarna komt het product in het scherm. En je kan gewoon wegen op het bedrag wat de mensen willen betalen, zeg maar.
Ja.
Dus alles is mogelijk.
Hoe vindt u het hier om onder toezicht van de boeddha's hash te verkopen?
Nee, dat is onder toezicht van Boeddha. Hartstikke goed zo. Ja hoor. Ik wil graag dat er iemand over ons waakt. Gaat er weinig vaat. Nou, ja, ik weet het niet. Het is allemaal goed.
Staat
mooi. Ja.
Nou, blijkbaar is de Boeddha hier dus gewoon een onderdeel van het interieur.
Ja. Ja.
Dit was Boeddha in de coffeeshop.
De bijdrage was van Agnes Sommer. Sinds begin vorig jaar bestaat er in Nederlandse gevangenissen de mogelijkheid om geestelijke begeleiding te krijgen van een boeddhistisch geestelijk raadsman of vrouw. Om het werk van deze geestelijk verzorgers te ondersteunen en om gedetineerden meer kans te bieden zich in het boeddhisme te verdiepen, wil de Boeddhistische Unie Nederland alle gevangenisbibliotheken voorzien van een ruime sortering boeddhistische boeken. Daartoe werd een sponsoractie op touw gezet. De coördinatrice van dit project is Annemiek Bos en zij vertelt hoe de gevangenissen hebben gereageerd op dit initiatief.
Nou, ik heb hier een kaartje gekregen van de bibliothecaresse van locatie Zoetermeer. En zij schrijven: geachte heer mevrouw, bij deze willen wij u heel hartelijk bedanken voor uw pakket boeddhistische boeken. Momenteel is er onder de gedetineerden veel interesse voor het boeddhisme, dus zijn de boeken een schot in de roos. Wij hopen dat u ook onze dank wilt uitspreken aan de sponsors. Dus dat is heel leuk om te horen.
Ja, ja. Ja, dus dat kwam uit Zoetermeer. Is het voor het eerst dat er boeddhistische lectuur te vinden is in de Nederlandse gevangenissen?
Nou, we hebben eerst een onderzoek gedaan om te kijken wat er al aanwezig was en wat de wensen waren in de gevangenissen. En toen bleek dat er vaak alleen een paar algemene boekjes waren over Zen en over het leven van de Dalai Lama of zo. En dat er nog veel interesse was om nog meer boeddhistische boeken te krijgen. Ja,
ja, ja. Ja. En welke boeken hebben jullie beschikbaar gesteld? Kun je daar een aantal van noemen misschien?
Ja, we hebben uit de drie hoofdstromingen van het boeddhisme hebben we boeken gekozen. Bijvoorbeeld uit de Zen-richting hebben we van Yoko Beck Alledaag Zen en Niets Bijzonders. Van Nico Tiedeman Zitten, De Praktijk van Zen. Uit de Theravada-richting hebben we van Thich Nhat Hanh een paar boeken. Be Free Where You Are, Omarm Je Woede en Het Hart van de Boeddha's Leer. En dan uit de Tibetaanse richting, Mahayana richting, hebben we een paar boeken van de Dalai Lama. Bijvoorbeeld Raadgeving uit het Hart en Vriendelijkheid en Helder Inzicht. En van Pema Chodron hebben we Liefde en Compassie gekozen en Waar je bang voor bent. En nog een heel aantal andere boeken, maar een hele lijst is het.
Ja. Ik hoor niet het Tibetaanse boek van Leven en Sterven.
Dat hebben we ook, ja. Ja. Ja, ik kan niet alles opnoemen. Er zijn heel veel boeken die we hebben uitgekozen. Ja.
Welke uitgeverijen hebben er meegewerkt aan deze actie?
Dat is Altamira Becht, uitgeverij Ashoka, Karnak, Dharma en Servieren. Die hebben korting gegeven op de boeken ook.
En zijn het allemaal Nederlandstalige boeken of ook Engelse?
We hebben nu Nederlands en Engelstalige boeken opgestuurd. Er is ook vraag naar andere talen, zoals Duits, Pools, Russisch, Portugees, Spaans. Omdat natuurlijk ook veel buitenlanders vastzitten hier in Nederland. Maar daar zijn we nog niet aan toegekomen met dit budget wat we hadden.
Want hoe ging die actie? Hoe zat die sponsoractie in elkaar?
Nou, we hebben dus eerst dat onderzoek gedaan, wat de interesse was, wat er al aanwezig was. Daarmee heb ik een budgetvraag ingediend bij de BUN. En toen bleek er geen budget te zijn, wat we wel dachten dat er zou zijn. En toen heeft de BUN een advertentie in het kwartaalblad Boeddhisme geplaatst.
Ja, tegenwoordige Vorm en Leegte heet het.
Ja, wat nu Vorm en Leegte heet. En daar is dus massaal op gereageerd door mensen. Die hebben allemaal €50 gesponsord voor dit project. En zo hebben we dat kunnen financieren.
Kun je enig idee geven van hoeveel geld er is opgehaald?
Er zijn duizenden euro's binnengekomen. Dus er zullen tussen de 50 en 100 sponsors geweest zijn.
Om hoeveel gevangenissen gaat het eigenlijk? Hoeveel zijn er in Nederland?
We hebben 54 gewone gevangenislocaties benaderd. Daarvan zijn dan een aantal voor vreemdelingen uitzetten. En of ze zijn open of half open, zodat ze geen bibliotheek hebben. Dus dan zijn er ongeveer 48 over. En daarvan hadden maar 2 geen interesse in boeddhistische boeken. Dus de rest hebben we allemaal wel kunnen helpen.
Een paar jaar geleden heb ik een gevangene mogen bezoeken in Alphen aan de Rijn. En die vertelde toen dat hij daar niet zo'n goede bibliotheek had. Maar dat hij in de koepel in Haarlem had gezeten. En daar was hij erg tevreden over.
Ik heb in de koepel gezeten en daar hebben ze een heel uitgebreide bibliotheek met boeken van esoterie en boeddhisme. En daar ontdekte ik dat zo'n beetje 50% van de mensen dat soort boeken las. Er werden ook heel vaak onderling boeken uitgewisseld en ervaringen verteld. En nu zit ik hier in Alphen aan de Rijn en de bibliotheek is hier heel beperkt in die boeken. En misschien dat het daarom wat minder hier is, wat minder heerst, wat minder zichtbaar is.
Ja, maar je denkt dus dat er wel degelijk onder gedetineerden erg veel behoefte is aan spirituele begeleiding ook.
Als je het over goede spirituele begeleiding hebt, wel ja.
Deze gedetineerde vertelde dat er dus heel verschillende bibliotheken zijn. Hè? Dat sommige heel goed uitgerust zijn en andere niet. Heb je daar ook iets van gemerkt?
Ja, daar heb ik wel wat van gemerkt. Sommigen hebben ook bijna geen budget voor nieuwe boeken. Dan hebben ze een heel klein bibliotheekje. Is ook afhankelijk van het aantal gedetineerden wat er zit. En ja, sommigen die hebben een overkoepelende bibliotheek met anderen. Dus dan hebben ze ook wat meer. Dan kunnen ze wat meer boeken hebben, omdat er verschillende gevangenissen gebruik van maken. Het is wel verschillend, ja.
De bibliothecarissen, hoe staan die over het algemeen tegenover het boeddhisme?
Ja, ook verschillend. Ik heb eentje gesproken, die was zelf christelijk en die kon er echt niet aan beginnen om boeddhistische boeken in zijn bibliotheek te zetten. Had hij geen plaats voor, want ja, dan was het hek van de dam, moest je ook over hindoeïsme en andere godsdiensten boeken kwijt en dat ging niet. Dus die wilde niks. En een andere die was zelf boeddhist, een bibliothecaris, en die was hartstikke enthousiast en wilde meteen een meditatiegroep organiseren. En ja, dat is dus een heel andere reactie krijg je dan.
Ja.
Ja, maar los van de overtuiging van de bibliothecarissen blijkt er toch wel in het algemeen een hele grote belangstelling onder de gedetineerden te bestaan voor boeddhistische boeken. Hmm. Ja.
En krijgt de bunde ook wel rechtstreeks aanvragen van gedetineerden?
Daar heb ik niet van gehoord. Ik heb wel van Carolien gehoord dat ooit een jongen een brief heeft geschreven of hij voor zijn verjaardag een of ander boeddhistisch boek mocht krijgen. En dat heeft zij toen niet kunnen sturen of is er niet van gekomen. En daardoor was ze ook gemotiveerd om met dit project mee te doen. En,
nou, dat is Carolien Hissink die de coördinatie doet van de begeleiding, hè?
Ja, zij doet de geestelijke verzorging. En dat werkt ook samen met dit project, omdat we in ieder boek hebben dan voor in een sticker geplakt dat het mogelijk is om boeddhistische geestelijke verzorging aan te vragen via hun afdeling daar.
Ja. Ja, dat zijn maar een paar uur per maand, geloof ik.
Ja, maar als er meer belangstelling is, dan gaat zich dat uitbreiden, denk ik. Dus misschien dat deze boeken daar ook toe bijdragen.
Je las aan het begin een reactie voor uit de gevangenis in Zoetermeer. Mm-hmm. Heb je nog andere reacties gehoord of misschien van anderen gehoord?
Ja, ik heb van meerdere gevangenissen wel bericht gehad dat ze het heel enthousiast ontvangen werd, die boeken. Ze zijn er heel erg blij mee, de gedetineerden.
U hoorde Jeanette Werkhoven in gesprek met Annemieke Bos. Meer informatie over het gevangenisboekenproject van de BUN vindt u op hun website www.boeddhisme.nl onder het kopje Werkgroepen Gevangenen. In deel 3 van de zomerserie over negatieve emoties, haan, slang en varken, gaat het vandaag over begeerte, gesymboliseerd door de slang. Ilko Vijzelaar en Zesjien van der Plas praten met 3 mensen die soms al meer dan 20 jaar worstelen met hun gokverslaving. Wat win je door te winnen en hoe kun je leren verliezen?
De haan. De slang en het varken. Een zomerserie over de 3 vergiften. De schadelijke emoties die het je als mens onmogelijk maken om de ware realiteit der dingen te doorzien. De haan staat voor de agressie. De slang is de begeerte. En het varken is het symbool van onwetendheid. Vandaag, hoe beteugel je de begeerte?
Kijk, dat het leven een gok is, dat is een waarheid als een koe natuurlijk, Jeroen. Maar voor jou en je 2 lotgenoten hier aan tafel heeft dat wat meer gegolden dan gemiddeld, zou je kunnen zeggen, niet waar?
Ja, dat lijkt me wel. Ik ben 27. Ik ben, ik denk zo'n jaar of 9 gokverslaafd geweest. Waarvan ik zo'n 6 jaar intensief elke dag in de gokhal zat. En dat resulteerde in vriendin kwijt, huis kwijt, baan kwijt, noem maar op.
Wat is jouw naam?
Mijn naam is Arina en ik ben zelf dan 22 jaar gokverslaafd geweest. Ik ben nu 34. Ik was 11 dat ik ermee begon.
En hoe begint zoiets?
Ik denk dat het gewoon spelende gewijs is gekomen. Eerst aan de flippenkasten, toen naar boven. Toch met een guldetje geprobeerd. 25 gulden gewonnen en spelende gewijs toch geworden.
En zit hier nog iemand aan tafel? Hoe heet jij?
Ik ben Tom. Ik ben ongeveer vanaf mijn 15e, 16e tot mijn 33ste jaar verslaafd geweest. En ja, ik heb een relatie verloren, hoop verloren. Vrienden verloren, familie verloren. Gelukkig weer alles teruggewonnen. Je verliest alles. Vooral je verliest jezelf. En dat is het ergste eigenlijk. Want je zit vol met leugens. Het is al liegen, bedriegen, manipuleren. Ja. Alleen maar om je verslaving te verzadigen. Zeg.
Als je zegt terugwinnen, dan klinkt het bijna alsof het een soort mazzel is geweest. Alsof het een toeval is geweest. Terwijl ik kan me zo voorstellen dat je er vrij hard voor hebt moeten werken.
Ja, maar je hebt natuurlijk twee kanten aan het leven. Je kan er wat van maken of je kan er niks van maken. En die keuze heb je zelf. En ja, ik was flink aan het klooien, zeg maar. En ja, dan gaan mensen ook niet meer van je houden. Want je bent op een gegeven moment met zoveel slechte dingen tegelijk bezig.
Maar jij zegt, die keuze maak je zelf toen het zo slecht ging. Was het op dat moment ook een keuze voor jou om van nou wil ik het de tijd gewoon goed slecht hebben?
Ja, denk het wel. Denk het wel, ja, ja.
Ik bedoel dat niet als grap hoor, ik bedoel dat heel serieus.
Ja, ik ook, want kijk ik heb natuurlijk, iedereen van ons heeft een achtergrond. En gokken is gewoon, een verslaving is vluchten van de realiteit, zo zie ik dat. Dus ik heb een keiharde jeugd gehad en op een gegeven moment denk je dat het allemaal daaraan aan ligt. En ga je gokken en dat is dan je vlucht, om even weg te zijn van alles. En ja, op een gegeven moment wordt dat te erg, zeg maar.
In mijn geval, mijn vader was alcoholist en... Ja, dan vlug je ook het huis uit. En ik denk, om op dat moment je ei kwijt te kunnen, was voor mij een gokhal. En om dat de schuld te geven, ja nee, maar het is wel een keuze die je op dat moment maakt natuurlijk.
Ik heb merendeels ook gegokt uit vluchtgedrag.
Vluchten waarvoor?
Bang wezen om je eigen te geven aan andere mensen, denk. Ook vaak als er blije dingen gebeurden, kon je uit enthousiasme ook gaan gokken. Het kan heel veel kanten opslaan. Laat staan dat het hartstikke goed thuis gaat en blijkt zijn dat het goed ging thuis. Kan je uit enthousiasme kon ik ook gaan gokken.
Dus je doet het als het goed gaat en je doet het als het slecht gaat. Dus je doet het eigenlijk altijd.
Zo werk dat gewoon. En je zoekt een excuus om te gaan spelen. Kijk, het is natuurlijk een dwangmatig iets wat je in jezelf creëert. En dwangmatig krijg je er niet uit, maar je kan er wel mee leren omgaan.
Zeg maar, dan ga je stoppen met gokken. En dan loop je door de stad en dan zit je portemonneetje vol en dan ga je eigenlijk dingen kopen die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Je hebt al 10 paar schoenen in de kast staan, maar op dat moment zie je een paar leuke schoenen, impulsief, en die ga je kopen.
Het is de kick van geld voor niks, hè, eigenlijk. Je doet er eigenlijk niet echt iets voor. Je krijgt het in de schoot geworpen. Dat lijkt me althans de illusie die erachter zit. Of is dat niet zo?
De illusie van het gokken, en dat is natuurlijk de grootste illusie die er is dat je gaat winnen. En het feit dat je verliest, ja, daar kom je pas heel laat achter. Dus het moment dat je denkt dat je gewonnen hebt, geef je heel veel uit. En als je dus in mijn geval zeg maar, de dag daarna weer naar de tent gaat om daar zo weer fijn te spelen en daar dubbel en dwars weer te gaan verliezen. Ja, wat heb je dan tussen haakjes gewonnen?
Maar iedereen met een gemiddeld verstand weet dat uiteindelijk de enige die aan een casino verdient het casino is, toch?
Degene die gokverslaafd is met een gemiddeld verstand is al redelijk naar beneden geschroefd dan natuurlijk.
Dus je houdt op met helder nadenken?
Ik denk inderdaad dat je het niet meer kan relativeren waar je mee bezig bent. En dat is ook het moment waarvoor je dus als gokverslaafde in een roes zit achter zo'n kast.
Arine, beschrijf die roes eens. Als je er helemaal in zat, hoe voelde je je dan?
Hoe ik me voelde? Ik was merendeels lekker op mezelf. Het was net alsof er een muur omhoog ging. En daar kwam niemand meer doorheen.
Onkwetsbaar?
Onkwetsbaar, ja. Ik vond het altijd heel gezellig om daar te zitten. In mijn eentje kon ik daar lekker zitten. Onder genot van een bak koffie en een peuk kon ik daar lekker zitten. En dan kon ik lekker al mijn geld wegspelen. Mijn zorg was kwijt. Ik nam alleen mijn zorg weer mee naar buiten.
Was je bang voor andere mensen?
Nee. Nee. Niet bang geweest voor andere mensen, maar wel bang om antwoorden te geven op bepaalde dingen waar ik liever geen antwoord op gaf.
Zou je één zo'n vraag kunnen verzinnen waar je liever geen antwoord op zou willen geven?
Nou, als ik nu heel goed terugdenk, ik denk dat het ook over mijn seksualiteit, denk ik dat het ook een stuk is geweest.
Daar wou je geen vragen over horen?
Nou, ik ben er heel open in. Ook het gevoel dat ik stil stond in mijn leven. Ik wist ook meer in mijn mars had. Maar het kon gewoon niet naar buiten, omdat ik heb het heel druk gehad met werken. Ik had adrenaline in mijn lijf voor 7 dagen in de week werken. En dat plekje wat ik over had van vrije tijd, besteedde ik aan gokken. En er kon eigenlijk niemand aankomen.
Zusje, ben je stil?
Ja, nee, maar wat duidelijk is, er zijn 3 elementen zijn er. Het is winst, verlies en het spel. En van hun zwakheid wordt gewoon misbruik gemaakt. En dat is het gemeen, is dat in feite. Hè? Dat er dus mensen zijn die weten van, ik hou ze een snoepje voor en ik trek een zak snoep van ze terug. Maar eigenlijk is het een hele goede leerschool. Dat wat je kunt verliezen is niet werkelijk van jou. Dat je, wat je niet kunt verliezen, dat is werkelijk van jou. En ja, het heeft heel erg met een boeddhistisch iets te maken. Loslaten. Leren loslaten. Leren overgeven. En dat is waar het hele leven uit bestaat. Dus eigenlijk hebben jullie een streepje voor. Jullie zitten al een stuk verder op het pad van leren loslaten dan wie dan ook.
Eerder je eigen weg kiezen daarin, bedoel je dan?
Nee, ik bedoel van jullie leven bestaat uit winst of verlies. Ja. Wat je verliest, dat ben je kwijt, dat moet je loslaten.
Ja, ik ben hem nog even kwijt hoor.
Ik ben hem even kwijt.
We trekken hier rustig een half uur vooruit.
Ik denk dat je ook een beetje bedoelt. Kijk, van het loslaten, ik denk, er zijn een heleboel dingen in mijn leven gebeurd. Ik heb voor anderen geleefd altijd. En nou heb ik dat losgelaten voor mijn gevoel en nou leef ik voor mezelf. En hoe ik dat voor de rest invul, dat is aan mij, als ik maar gelukkig ben.
Als ik probeer Sessien te begrijpen, dan denk ik dat hij zegt, die kick van wel of niet winnen, winnen en verliezen, die kick is op zich een illusie. Dat is een soort schijn, een schijnbevrediging.
Je verlies, hoe ga je daarmee om? He? Je bent wat kwijtgeraakt. He?
Ik heb meegemaakt, en mijn medemensen hier aan tafel ook, dat je alles kan verliezen en heel diep kan zakken. Dus je hebt helemaal niets. Ja. En vanuit het niets nu eigenlijk weer staan waar je zelf voor gekozen hebt, denk ik.
Dat zie je dus als het ware allemaal door je vingers glippen. Je staat erbij.
Je hebt de bijstand en je ziet het door je vingers heen gaan. Dan kun je het nog voor zijn. Ik denk dat meer...
Het overkomt je. Het gebeurt in je eigen leven. Je staat er min of meer bij te kijken.
Je kiest daar natuurlijk zelf voor door te blijven spelen. Want het stoppen met gokken is natuurlijk de keuze die je daarin zelf maakt.
Dus je bent eigenlijk aan een bewuste zelfvernietiging bezig, op lange termijn.
Ja, maar ik denk niet dat je dat op dat moment zelf doorhebt.
Hoe kun je er dan bewust voor kiezen als je het zelf niet doorhebt?
Je kan bewust kiezen om te stoppen met gokken, dus ik denk ook dat je bewust kunt kiezen door te blijven spelen.
Nee, kijk, het is als ze een koekje voor je neus houden en ze zeggen, nou, het smaakt naar kaneel, het smaakt naar dit. Voordat jij er een hap hebt van genomen, weet je niet hoe dat koekje smaakt. En kun je niet stellen dat je dus een bewuste keuze hebt gemaakt.
Bij gokverslaving, er zijn zat mensen die voor de tussenhaakjes hun plezier naar een casino gaan. Maar die zijn niet gokverslaafd.
Maar niet iedereen wordt ook alcoholverslaafd. Hè? Daar moet je een bepaald soort aanleg moet je voor hebben. Er is iets ja, wat...
Nog steeds een keuze dan. Ik ben het niet met je eens dat je die keuze maakt nadat je het fout is gegaan.
Als jij van tevoren had geweten waar je in terecht was gekomen, had je daar toch nooit voor gekozen?
Nee. Punt. Nee, doe het niet.
Nou, je doet dat niet bewust. Je bent in de veronderstelling dat je bewust doet. Je weet het effect niet, het resultaat weet je niet. Je neemt die hap, neem je wel bewijzen. Die neem je ook nog niet eens bewust. Het heeft echt met een bepaalde vorm van bewustzijn heeft het dus te maken. En die kun je alleen maar opbouwen door inderdaad te gaan gokken. Daarom zei ik ook, jullie hebben een stapje voor op anderen.
Kijk, wat ik ook wil zeggen is, je verlies levert altijd frustraties op. Want daar leef je eigenlijk niet voor. Dat wil je ook eigenlijk niet. Maar je trapt er elke keer weer in.
Dus het is een illusie?
Het is een illusie. Maar kijk, het ergste is, je neemt jezelf in de maling. Continu. En het wordt steeds groter en groter. En je gaat je leugens ga je zelfs geloven. En dat is het ergste. En het is een lange weg. Sorry. lange weg geweest. En dan kom je bij instanties, maar uiteindelijk moet je het altijd nog zelf doen. Maar elke keer kies je zelf weer voor die kast.
En okay, dat je niet gaat spelen, die maak je ook natuurlijk.
Ja, oké.
Okay, ik begrijp nou ook wel redelijk welke kant jij op wil. En ik ben het in zoverre met je eens dat inderdaad de maatschappij, denk ik, gooit ook wel het aas voor je. Ja. Maar dan nogmaals, ja, ik blijf erbij dat op dat moment nog steeds een keuze is. Ik had ook een keuze kunnen maken dat ik dat niet had gedaan. Dat ik naar de kroeg had gegaan of dat ik toevallig een rondje IJsselmeer ging lopen of zo.
Is het voor jou heel belangrijk dat het in ieder geval een eigen keus is geweest?
Nee, maar je kent het onder een hele grote noemer keus. Ja, jezus, het is allemaal een samenloop van natuurlijk.
Maar keuze, wat daaronder zit, is schuld. Het is mijn eigen schuld. En ik denk niet dat het je schuld is.
Nee, maar ik denk wel dat nog steeds, en ik denk niet dat dat nu meer zo heel zwaar weegt, maar het weegt wel mee nog steeds als van het is mijn schuld, ja.
Maar hoe schuldig is die man die kasten geplaatst heeft?
Voor mij, hoe schuldig die man is? Ja, niet. Nee.
Niet?
Nee. Nee, ik vind van niet. Ik maak die keuze om daarop te spelen.
Er is het oudste zengeschrift, dat heet Tegenwoordigheid van Geest. En daar staat, dat begint met, het is niet moeilijk om het juiste pad te gaan. Als je ophoudt met keuzes te maken, is de weg helder en duidelijk.
Had hem even 27 jaar eerder komen vertellen.
Ja, maar dat is
het.
Ja.
Zo blijft het, zo kijk ik nog wel een. Ja, toch?
Kijk, maar dat is,
hey, maar dat is toch zo? Als ik alles... want ik begrijp jouw kant, begrijp ik daar wel van. Maar ja. Dan denk ik, ja, dat is natuurlijk heel erg leuk in theorie. Maar in de praktijk is het gewoon zo dat je tot die keuze eigenlijk voor je al gemaakt is. Als je er gevoelig voor bent.
Ja, ik had ook wel alles willen weten bij mijn geboorte wat ik nu wist. En had ik een veel mooier leven gehad. En veel leuker en veel gelukkiger. Tenminste,
toch,
ik
misschien
ben nu...
minder leerzaam.
Misschien minder leerzaam. Zo is het ook weer. Zo is het ook weer.
Kijk, ik denk dat je het beste leven hebt wat je hebt nu. Dat er geen beter leven is, want jouw leven is zoals het is. Je kan het...
Lijkt me een mooi slot. Want dit houdt dus nooit meer op, hè?
Over 2 weken de volgende aflevering van Haan, Slang en Varken. En dan nu het eerste deel van het door Meino Zeilemaker geschreven en geregisseerde hoorspel De Gezichten van de Boeddha. Tussen begeerte... en dood. Koningen houden hun zegetochten. Generaals vieren hun triomfen. Maar zelfs een groot generaal zoals Napoleon ontmoet eens zijn Waterloo, zijn ondergang. Een triomfmars blijkt op den duur altijd op pochen neer te komen. Welke overwinning je ook behaalt, ze wordt altijd achterhaald door begeerte en dood. Begeerte, omdat 1 overwinning nooit genoeg is, je verlangt altijd naar meer. En dood, omdat die bepaalde situatie waarin je een overwinning behaalde, ten einde loopt en een nieuwe overwinning eist. Als je begeerte en dood overwint, ben je pas echt overwinnaar. Na zijn verlichting werd Gautama, de Boeddha, de ontwaakte genoemd. Hij proclameerde zichzelf als de overwinnaar van begeerte en dood, belichaamd door Mara, het kwaad. De Boeddha zei over zichzelf tegen de eerste medemens die hij na zijn verlichting tegenkwam:
ik heb geen meester. Niemand kan zich met mij vergelijken. In deze wereld ben ik de enige volledig ontwaakte. Ik ben volmaakt en heb de hoogste verlichting bereikt. In deze wereld heb ik alles overwonnen. Ik ben alwetend en word door niets aangetast. Door alles achter me te laten en me vrij te maken van begeerte, heb ik mezelf bevrijd. Ik heb Mara overwonnen. Ik ben de overwinnaar.
Begeerte is universeel. Begeerte en dood versterken elkaar in een visieuze cirkel, omdat begeerte altijd weer doodloopt op haar eigen gebrek aan bevrediging. En ze steeds weer herhaald en opnieuw beleefd moet worden. De Boeddha overwon begeerte en dood door er een middenweg tussen te kiezen. Maar voordat hij die ontdekte, moest hij eerst aan den lijve begeerte en dood meemaken. Hij wordt geboren in een stadje in Nepal als zoon van de koning van een klein rijk. Een wijze voorspelt bij de geboorte dat het jongetje een wereldheerser of een grote spirituele heilige zou worden. Omdat de koning wil dat zijn zoon na hem de troon bestijgt, isoleert hij hem binnen de paleismuren in een wereld van plezier en genot, ver van het lijden in de wereld. Maar dan komt Gautama voor het eerst in zijn leven een zieke, een seniele oude man en een lijk tegen en besluit 's nachts het paleis te ontvluchten. Hij realiseert zich dat er aan de wereld van plezier een eind komt. De biograaf van de Boeddha, Asvakosha, geeft deze beschrijving van Gautama's vlucht, waarbij hij als monnik vooral belangstelling heeft voor begeerte in de vorm van passie. Gautama moet over de lichamen van danseressen en pleziermeisjes heen stappen die door de goden in een diepe slaap gedompeld zijn.
Een vrouw lag met haar bamboefluit in haar handen terwijl haar witte kleed van haar borsten gegleden was. Anderen zaten in de houding waarin ze gezeten hadden en terwijl ze elkaar omarmden met ineengestrengelde armen leken hun lichamen voorover te buigen onder het gewicht van hun borsten. Een andere vrouw lag te slapen terwijl ze haar drum vastklampte, al was het een minnaar. Een andere lag met losse haren en met haar gordel en kleren van haar heupen weggevallen als een vrouw die door een olifant vertrapt is. Weer een andere lag met gespreide armen en benen, al was ze dronken, met wijd open mond waaruit speeksel drupte en haar rokken opgeschort, zodat haar naaktheid te zien was. De vrouwen leken op een lotusmeer waarvan de lotusbloemen door de wind alle kanten opgeblazen en vernield waren.
Gautama besluit dan als woudasceet te gaan leven, net als zoveel jonge mannen van zijn generatie, op zoek naar het eeuwige leven waarop de dood geen vat heeft. Hij probeert onsterfelijkheid af te dwingen door middel van versterving. 6 jaar lang beoefent hij de zwaarste ascese om zijn doel te bereiken, waardoor hij zichzelf op de rand van de dood brengt. Zoals hij zelf beschrijft:
omdat ik steeds heel weinig at, raakte mijn lichaam volledig uitgemergeld. Mijn ledematen werden als dunne, verwelkte rietstengels. Mijn zitvlak werd als een buffelhoef en mijn ruggengraat als een kogelketting, met zijn uitstekende en verzonken wervels. Zoals bij een vervallen huis, de dakspan te bloot liggen en zichtbaar zijn, zo lagen mijn ribben vrij en zichtbaar. En zoals in een put de waterspiegel diep beneden glinstert, zo glinsterden mijn oogappels diep beneden in mijn oogkassen. Mijn hoofdhuid was verdroogd en gerimpeld als een pompoen, die eenmaal aangesneden in de zon, snel verdord en verschrompeld. Als ik aan mijn buik voelde, dan raakte ik mijn ruggengraat aan. Bij de stoelgang of het urineren viel ik van zwakte voorover. En als ik met mijn hand over mijn huid wreef, vielen de aan de wortel verdorde lichaamsharen uit.
Na dat extreme genot en die extreme versterving besluit Gautama dat zijn doel niet via extreme, maar alleen via een middenweg te bereiken valt.
Hij ziet in dat er agressie schuilt in extremen en kiest voor de middenweg van non-agressie, vriendelijkheid. Hij herinnert zich een voorval uit zijn jeugd. Zijn vader heeft de jonge Kautama meegenomen naar het land wanneer hij gaat ploegen.
Ik herinner me dat terwijl mijn vader de voren bewerkte, ik in de schaduw van een appelboom zat. Door me af te zonderen bereikte ik het eerste niveau van meditatie, waarin ik me vreugdevol en gelukkig voelde, vrij van begeerte en verwarrende emoties. Ik was in staat helder te denken. Zou dit misschien de weg naar verlichting zijn?
Gautama besluit weer te gaan eten, neemt een bad en gaat in Bodh Gaya onder een vijgenboom zitten mediteren. Meditatie betekent voor hem vriendelijkheid, waarbij hij niets negeert, maar aandacht schenkt aan alles wat zich voordoet. Onrust, angsten en emoties worden gekalmeerd en lichamelijke gevoelens worden geprononceerder, helderder.
De geest is rusteloos, onstabiel, moeilijk te bewaken, te beheersen. De wijze maakt de geest recht, zoals een pijlenmaker een pijl recht maakt. Hoe goed is het de geest te temmen, die ongezeggelijk wispelturig is en overal heen rent waar hij wil. Een getemde geest brengt de mens geluk.
In het jaar 455 voor Christus, in de vijfde maand tijdens de nacht van de volle maan, speelt zich het hoogtepunt van Gautama's ontwakingsproces af. Hij beoefent meditatie die kalmeert, de aandacht scherpt en overgaat in de inzichtsmeditatie die hij zelf ontdekt heeft. Die nacht krijgt hij drie kosmische inzichten. Het eerste inzicht is een directe blik op al zijn vorige levens, van het begin tot het eind. Als graspol en als boomgeest, als jakhals, papegaai, tijger en apenkoning, als leeuw en hyena, als onaanraakbare, priester, koning en timmerman, als withuidige en zwarthuidige. Als je alles al eens geweest bent, ken je alles en voel je je met alles verbonden. De hele wereld wordt je familie. In alle levens, plantaardig, dierlijk en menselijk, treedt hij op als bodhisattva. Iemand die compassie beoefent, met anderen meeleeft en ze helpt. Dit is zo'n geboorteverhaal van de Boeddha of Jataka.
Een arme bedelaar heeft in het bos hout bij elkaar gesprokkeld en het met moeite aangestoken. Op het vuurtje heeft hij een pot met water gezet. Hij heeft het water aan de kook gebracht, maar heeft geen voedsel om erin te doen. De bodhisattva, als haas geboren, komt voorbij. Hij ziet de arme bedelaar en wordt geraakt door mededogen. Hij springt in de pot om de bedelaar voedsel te verschaffen, niet nadat hij zijn pels uitgeschud heeft om de vlooien niet mee te nemen in zijn dood.
In het tweede kosmische inzicht ziet Gautama met het goddelijk oog het hele universum als in een spiegel. Het sterven en weer geboren worden van alle wezens overal. Hij ziet dat goede daden leiden tot goed karma, geluk en gelukkige wedergeboorte, en slechte daden tot slecht karma, ongeluk en een ongelukkige wedergeboorte.
Alle verschijnselen komen voort uit de geest, worden geboren uit de geest, worden gevormd door de geest. Als iemand met een verdorven geest spreekt of handelt, dan volgt hem leed, zoals de wagen de os volgt. Alle verschijnselen komen voort uit de geest, worden geboren uit de geest, worden gevormd door de geest. Als iemand met een zuivere geest spreekt of handelt, dan volgt hem vreugde, zoals de wagen de os volgt.
Bij het derde inzicht ziet hij dat alle levende wezens dwangmatig bezig zijn met het bevredigen van hun begeerte. Ze gaan daar leven na leven mee door, omdat ze nooit bevrediging bereiken. Dit noemt hij het wiel van het leven, de visieuze cirkel van bestaan. Het streven hun begeerte te bevredigen is zo sterk dat mensen die drijfkracht aanzien voor hun persoonlijkheid. Dat zogenaamde zelfstandige, onveranderlijke zelf, waar we al die dingen voor doen die lijden veroorzaken, bestaat niet. Gautama heeft zich door dat inzicht uit het wiel van het leven bevrijd. Als de morgenster aan de hemel reist, is hij de Boeddha, de ontwaakte. Op grond van zijn inzicht ontwikkelt de Boeddha de Dharma, wat leer, wetmatige structuur van de wereld betekent. De Boeddha twijfelt eraan of hij zijn visie ooit een andere duidelijk kan maken. Maar wanneer hij dat probeert, blijkt zijn aanwezigheid, zijn uitstraling en het gezonde verstand dat in zijn gesprekken en voordrachten naar voren komt, voldoende te zijn om mensen te overtuigen.
Op een dag ontmoet de Boeddha in een bos de dwangmatige seriemoordenaar Angulimala, vingerkrans geheten, omdat hij een krans van vingerkootjes van zijn slachtoffers om zijn hals draagt. Iedereen die hij tegenkomt, berooft en vermoordt hij. Angulimala is een brahmaan en heeft aan de universiteit gestudeerd. Hij gebruikt zijn intelligentie om steeds weer aan de politiepatrouilles te ontsnappen. Wanneer de Boeddha, tegen alle waarschuwingen in, alleen door zijn gebied wandelt, wil Angulimala ook deze eenzame bedelmonnik vermoorden. Maar tot zijn stomme verbazing kan hij, hoe hard hij ook rent, de rustig voortwandelende figuur niet inhalen. Angulimala blijft volkomen in de war stilstaan en roept: "Blijf staan, monnik, blijf staan!" De Boeddha zegt: "Ik ben al blijven staan en dat zou jij ook moeten doen." "Hoe kunt u zeggen dat u bent blijven staan terwijl u gewoon doorloopt? En hoe kunt u zeggen dat ik moet blijven staan als ik dat al doe?" roept de rover. "Ik doe geen enkel wezen kwaad," zegt de Boeddha. "En jij doet elk wezen kwaad dat je tegenkomt. Waarom hou je er niet mee op?" Angulimala, die nog nooit iemand ontmoet heeft die geen angst kent, geeft zich gewonnen en wordt een leerling van de Boeddha.
Wanneer de Boeddha op een nacht gaat slapen in gezelschap van een rijke koopman en weldoener van de armen, zegt deze 's morgens hoffelijk dat hij hoopt dat de Boeddha goed geslapen heeft. De Boeddha antwoordt:
"Boeddha's slapen altijd goed. Ze hebben geen verlangens en dus is hun geest koel. Ze hebben geen vaste omlijn zelf en dus kennen ze geen conflicten die onrust veroorzaken. Wie vrede heeft, slaapt de slaap der gerusten."
De Sangha ontstaat, de gemeenschap van de Boeddha. Bedelmonniken en leken, mannen en vrouwen lijken door meditatie binnen korte tijd verlichting te kunnen bereiken. Ze worden arhats, heiligen, verlichten. Dan zendt de Boeddha hen uit om zijn leer te verspreiden.
"Gaat heen. Verkondig de leer tot heil en geluk van velen, uit mededogen met de wereld, voor het welzijn van goden en mensen."
In het commentaar op de Dhammapada staat het verhaal De Gedachtenlezer. Daarin wordt verteld hoe 60 zwervende bedelmonniken van de Boeddha een meditatievorm gekregen hebben waarmee ze arhats kunnen worden. Gewoonlijk slapen ze elke nacht ergens anders in het woud. Maar voor het regenseizoen zoeken ze een vast onderkomen om in retraite deze meditatie te kunnen beoefenen. Ze krijgen onderdak en voedsel aangeboden door de moeder van de dorpsoudste. Wanneer ze de bel laat luiden voor het middageten, komen de bedelmonniken elk via een apart pad naar de verzamelplaats. De vrouw begrijpt die aparte manier van doen niet.
Geachte bedelmonniken, hebt u ruzie gehad?
Nee, geachte mevrouw. Absoluut niet.
Hoe komt het dan dat u allemaal via een apart pad hier naartoe komt en niet gezamenlijk?
Geachte mevrouw, wij komen ieder uit ons eigen hutje, waar we voor onszelf onze meditatie beoefenen.
Geachte monniken, wat bedoelt u met meditatie beoefenen?
Wij houden ons bezig met de 32 delen waaruit het lichaam bestaat en willen op die manier een duidelijk beeld krijgen van de vergankelijkheid en de dood die het lichaam eigen zijn.
Maar geachte bedelmonniken, heeft u als enige toestemming om u bezig te houden met de 32 delen waaruit het lichaam bestaat en op die manier een duidelijk beeld te krijgen van de vergankelijkheid en de dood die het lichaam eigen zijn, of mogen wij dat ook doen?
Deze beoefening staat voor iedereen open.
Zou u me dan de 32 delen waaruit het lichaam bestaat kunnen leren en me laten zien hoe ik een duidelijk beeld zou kunnen krijgen van de vergankelijkheid en de dood die het lichaam eigen zijn?
Heel goed, dat zullen we doen.
Na dit gezegd te hebben, leerden ze me alles wat ze wisten. Ik begon me onmiddellijk bezig te houden met de 32 delen waaruit het lichaam bestaat en streefde er naar een duidelijk beeld te krijgen van de vergankelijkheid en de dood die het lichaam eigen zijn. Dat ging me zo goed af dat ik zelfs voor de monniken erin slaagde de drie paden en de drie resultaten te bereiken en via de drie paden de vier bovennatuurlijke krachten en de hogere geestesvermogens te verwerven.
Door haar meditatie over vergankelijkheid wordt ze verlicht, een arhat en een gedachtenlezer. Haar helderziendheid laat haar zien dat alle bedelmonniken de capaciteit hebben om een arhat te worden, maar dat ze allemaal worstelen met de obstakels die een doorbraak verhinderen. Omdat ze deze obstakels duidelijk ziet, kan ze een handige manier vinden om ieder van hen te helpen. Dankzij haar hulp slagen alle 60 bedelmonniken erin verlichting te bereiken en een arhat te worden. Dit verhaal laat het verband zien tussen het bereiken van persoonlijke verlichting en het bevorderen van het welzijn van anderen. Het zou een geboorteverhaal van de Boeddha zelf kunnen zijn, die in een vorig leven als bodhisattva mensen helpt door zijn helderziendheid. Een vrouwelijke bodhisattva. Onderwees vriendelijkheid en mededogen jegens alle wezens, ongeacht ras, kaste, klasse of sekse. Zoals in de Metta Sutta, over liefdevolle vriendelijkheid, een van de beroemdste en oudste sutra's.
Wat voor levende wezens er ook zijn, of ze nu zwak zijn of sterk, zonder uitzondering, of ze lang zijn of fors, middelmatig, kort, groot of klein, zichtbaar of onzichtbaar, of ze nu ver weg leven of dichtbij, al geboren zijn of nog geboren moeten worden, mogen alle wezens gelukkig zijn. Laat niemand een ander bedriegen en een ander minachten. Waar dan ook, laat niemand een ander leed toewensen uit boosheid of vijandigheid. Cultiveer een grenzeloos hart jegens alle wezens. Precies zoals een moeder haar eigen kind zou beschermen met risico voor haar eigen leven. Laat je gedachten van grenzeloze liefde de hele wereld vullen. Cultiveer een grenzeloos hart naar alle richtingen. Naar boven, naar beneden en rondom. Zonder belemmering, haat of vijandigheid. Mana.
Karam behsab hai
करम बेहिसाब है।
Als de Boeddha na 40 jaar rondzwerven en lesgeven sterft, vindt er een verschrikkelijke aardbeving plaats en uit de hemel barsten donderslagen los. De Boeddha gaat de uiteindelijke bevrijding binnen. Het lichaam van Gautama de Boeddha wordt gecremeerd en zijn as en beenderen in 8 delen verdeeld. Voor de as worden 8 koninklijke grafheuvels, stupa's, opgericht, een 9e voor de urn en een 10e voor de sintels. Geboren als koningszoon leeft de Boeddha als een bedelmonnik, maar wordt ter aarde besteld als een koning.
Volgende week kunt u luisteren naar deel 2 van De Gezichten van de Boeddha. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Zijn heiligheid de Dalai Lama is vandaag 70 jaar geworden en dat wordt wereldwijd gevierd. In Nederland organiseert het Maitreya Instituut vanavond om 7:30 een Guru Puja, een offerande en gebedenceremonie ter ere van zijn verjaardag. Het Maitreya Instituut is gevestigd aan de Brouwersgracht 157 in Amsterdam. Ook is het mogelijk om een verjaardagswens aan de Dalai Lama te sturen via de website van de International Campaign for Tibet. En dat is www.savetibet.org. Morgenavond en vrijdagavond om 8 uur geeft Rigtsin Namka Gyatso Rinpoche een 2-tal lezingen over de verlichte geest en over leven en sterven. Komend weekend leidt hij ook een weekendcursus meditatie, theorie en praktijk en een Avalokiteshvara Empowerment. Al deze activiteiten vinden plaats in Zaal De Ruimte, Weesperzijde 79A in Amsterdam. En voor meer informatie kunt u terecht op de website www.namka.org met een H tussen de K en de A. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Volgende week woensdag zijn we er weer om 4:00 middags. Aan deze uitzending werd meegewerkt door Agnes Sommer, Jeanette Werkhoven, Ilko Vijzelaar, Zesjin van der Plas en Meino Zeilemaker. Presentatie Marloes Larazal en eindredactie Ton Maas. En als u een van onze radio- of televisie-uitzendingen heeft gemist of meer wilt...